voor de luisteraars thuis hebben de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is 2 Samuel 6, vers 12 tot en met vers 23. 2 Samuel 6, vers 12 tot en met vers 23. De te zingen psalmen zijn psalm 72, vers 1 en 2. Psalm 68, vers 9 en 16. Psalm 95, vers 2. En Psalm 90, vers 9. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is 2 Samuel 6, vers 12 tot en met vers 23. De te zingen psalmen zijn Psalm 72, vers 1 en 2. Psalm 68, vers 9 en 16. Psalm 95, vers 2. En Psalm 90, vers 9. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn deze morgen voortzetten door met elkaar te zingen. En wel van Psalm 72... Psalm 72, het eerste en ook het tweede vers. Psalm 72, het eerste vers. Geef, Heere de Koning, uw rechten en uw gerechtigheid aan s koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht. En uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht. Het tweede vers, de bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hen vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. Het ellendig volk wordt dan uit lijden, door zijn arm gerukt. Hij zal nooddruftigen bevrijden, verbrijzelen wie verdrukt. Het eerste en tweede vers is dat van de 72ste psalm. Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen vindt u opgetekend in het Oude Testament en wel in het tweede boek van Samuel. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit 2 Samuel, daarvan het 6e hoofdstuk. En uit 2 Samuel 6 zal ons worden voorgelezen vanaf het 12e vers tot en met het 23e vers. We noemden dus 2 Samuel 6, de versen 12 tot en met 23. Maar ook deze morgen stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Toen boodschapte men den koning David, zeggende: De Heere heeft het huis van Obed-Edom en al wat hij heeft gezegend om de ark Gods wil. Zo ging David heen en haalde de ark Gods uit het huis van Obed-Edom opwaarts in de stad Davids met vreugde. En het geschiedde als zij, die de ark des Heeren droegen, 6 treden voortgetreden waren, dat hij ossen en gemest vee offerde. En David huppelde met alle macht voor het aangezicht des Heeren. En David was om God met een linnen lijfrok. Alzo brachten David en het ganse huis Israëls de ark des Heeren op, met gejuich en met geluid der bazuin. En het geschiedde, als de ark des Heeren in de stad Davids kwam, dat Michal, Sauls dochter, door het venster uitzag, als zij nu den koning David zag springende en huppelende voor het aangezicht des Heeren, verachtte zij hem in haar hart. Toen zij nu de ark des Heeren inbrachten, stelde zij die in haar plaats, in het midden der tent, die David voor haar gespannen had. En David offerde brandoffers voor de Heeren aangezegd en dankoffers. Als David geëindigd had het brandoffer en de dankoffers te offeren, zo zegende hij het volk in de naam des Heeren der Heerscharen. En hij deelde uit aan het ganse volk, aan de ganse menigte Israëls, van de mannen tot de vrouwen toe, aan een iegelijk, een broodkoek en een schoon stuk vlees en een fles wijn. Toen ging al dat volk heen, iegelijk naar zijn huis. Als nu David wederkwam om zijn huis te zegenen, ging Michal, Sauls dochter, uit David tegemoet en zeide: Hoe is heden de koning van Israël verheerlijkt, die zich heden voor de ogen van de dienstmaagd en zijn de dienstknechten heeft ontbloot, gelijk een van de ijdele lieden zich onbeschaamdelijk ontbloot. Maar David zeide tot Michal, voor het aangezicht des Heeren, die mij verkoren heeft voor uw vader en voor zijn ganse huis, mij instellende tot een voorganger over het volk des Heeren, over Israël. Ja, ik zal spelen voor het aangezicht des Heeren. Ook zal ik mij nog geringer houden dan alzo, en zal nederig zijn in mijn ogen. En met de dienstmaagden, waarvan gij gezegd hebt, met dezelfde zal ik verheerlijkt worden. Michal nu, Sauls dochter, had geen kind tot een dag van de dood toe.
Gemeente, we willen zingen nog met elkaar. Voorafgaand uit de 68ste psalm, het 9e en het 16e vers 68. Het 9e, Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. Verdubbeld in getalen, bij hen is zijn majesteit, een Sinaï in heiligheid, omringd van bliksemstralen. En ook het 16e vers, gij koninkrijken zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof. En wat er verder volgt in het 9e en het 16e vers van de 68ste psalm, en ondertussen wordt er gecollecteerd.
Thank you.
komen bij hetgeen u is voorgelezen, 2 Samuel 6, maar eigenlijk wel in het bijzonder dan vanuit de 68ste psalm en daarvan het 19e vers. Dus de tekstwoorden vindt u vanmorgen in psalm 68, het 19e vers. Psalm 68, vers 19, en daar luidt Gods woord en onze tekst als volgt. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen. O Heere God, Psalm 68 dus, het 19e vers. En dat spreekt ons van de grote overwinnaar Christus Jezus in de hemel. Grote overwinnaar Christus Jezus in de hemel. 4 gedachten vinden wij in ons tekstwoord. En dat is in de eerste plaats wel dat hij is opgevaren in de hoogte. In de tweede plaats zien we dat hij de vijanden heeft overwonnen. In de derde plaats zien we dat hij gaven uitdeelt. En in de vierde plaats dat hij met de wederhorigen zal wonen. Dus de grote overwinnaar, Christus Jezus in de hemel. Dat is Psalm 68, het 19e vers. Ik zei 4 gedachten. In de eerste plaats is hij opgevaren in de hoogte. In de tweede plaats heeft hij de vijanden overwonnen. Ten derde deelt hij gaven uit. En ten vierde zal hij dus met wederhorigen wonen. Want gemeente, het is Psalm 68, een psalm van David. Waarin David eigenlijk terugblikt in zijn leven. En al wel terugblikt in de tijd waarin de geschiedenis van 2 Samuel 6 zich voordeed. En u weet, we hebben het natuurlijk horen voorlezen, wat daar is gebeurd. Het is immers geweest in de tijd van Samuel. Toen Samuel profeet en richter was over het volk. En dat het volk Israël zich zo menigmaal van de wegen des Heren heeft afgewend. En dat de Heere toch ook weer die zonde niet ongestraft wilde laten, want de Filistijnen zijn in het land gekomen. En ach, deze geschiedenis uit 2 Samuel 6, gemeente, bepaalt ons toch bij die inktzwarte dagen, zouden we zeggen, uit de geschiedenis van dat volk Gods. Wat was er gebeurd? Nou ja, ik zei het, Samuel heeft bij de Heere vandaan het mogen vernemen dat de oordelen Gods laag gingen. En dat de Heere de zonde van zijn volk zou bezoeken. Het is gebeurd. Dat de Filistijnen de strijd hebben aangegaan met het volk Israël. En dat het volk Israël heeft moeten ondervinden dat God niet aan hun zijde was. En ze hebben de slag daar moeten verliezen. Maar ze hebben gedaan uiteindelijk wat in hun macht lag, in hun vermogen leek te liggen. En daarom hebben ze de ark opgehaald uit Silo. En ze hebben de ark in de strijd gebracht. Maar geliefden, toen ook daar heeft God zijn aangezicht en zijn hulp onthouden van het volk des Heren. En is die ark, evenals het volk Israël zelf, overwonnen geworden. En hebben de Filistijnen die ark des Heren weggevoerd in het Filistijnse land. En is die ark gekomen in het heiligdom van die afgodische goden, daar in dat vreemde heidense land heeft het God toegelaten om daar in het heiligdom van Asdod geplaatst te moeten worden. Dagon stond naast de ark des Heren. En toch, geliefde, we weten het, hoe de Heere daar ook heeft betoond dat hij God was en niemand meer. Want een en andermaal hebben de Filistijnen het moeten bemerken dat hun God, Dagon, op het aangezicht was gevallen. En dat de God Israëls toch de machtigste bleek te zijn. 7 maanden heeft die ark des Heren daar in het Filistijnse land moeten verblijven. Maar hebben toch die Filistijnen het gevoel dat het tegen de God van Israël niet te strijden was. En ze hebben die ark weer teruggebracht. Teruggebracht naar Kiriat Jearim. En daar in het huis van Abinadab, gemeente, heeft de Heren toch de ark 20 jaren lang laten staan. En toen David koning mocht worden, heeft David de begeerte gehad om die ark weer te gaan opvoeren. Kijk, Saul, die ook koning was over Israël, kon de Heere, we zouden zeggen, eigenlijk wel missen. heeft niet de minste begeerte gehad dat die hark Gods weer in het midden zou komen. Dat God weer boven die ark zou wonen te midden van zijn volk. Ik zei het, Samuel heeft dat alles voorzegd. Saul kon het missen, maar David, die man naar Gods hart, heeft begeerd dat de Heere weer in het midden van zijn volk zou komen. En daarom heeft David die ark weer begeren terug te halen. Maar ook David, nou ja kinderen, was een mensenkind van gelijke bewegingen als u en ik. Ik bedoel, ook David was een zondig mens. Ook David heeft zo weinig in zijn leven met de Heere gerekend en met het woord des Heeren gerekend. Ook David heeft zo dikwijls vergeten wat de Heere gezegd had. Want wat gebeurde er? Nou, ze hebben die ark op een wagen gezet, weliswaar een nieuwe wagen. Maar dat was niet wat de Heere had bevolen, want die ark moest gedragen worden aan de handbomen. Door de priesters en de levieten. Ik zei, David was ook de Heere zijn wegen en inzettingen vergeten. En het heeft daar gebeuren moeten. Dat toen Uza zag dat de runderen struikelden. En hij die ark heeft willen tegenhouden. Dat Uza daar is gestorven. Dat de Heere heeft betoond dat hij heilig was. Dat hij God was. En oh, er is een scheur gescheurd. En opnieuw heeft daar die ark moeten verblijven. Toen in het huis van Obed-Edom. 3 maanden lang. Maar ik zei, diezelfde David heeft toch begeerd dat die ark des Heren weer in Jeruzalem zou komen. En de dag heeft mogen aanbreken. En nou ja, dat hebben we gelezen natuurlijk in 2 Samuel 6. Dat die ark is opgehaald. En dat David voor die ark des Heren heeft mogen huppelen. Van zielenvreugd. In linnen gekleed. En dat hij met grote vrolijkheid is bezet geweest. Dat de Heere toch weer in het midden van hem en van zijn volk heeft willen komen wonen. O geliefde, die blijdschap die David daar heeft mogen ondervinden. Dat de ark weer Gods nabijheid weer in hun midden was. Dat heeft zijn hart zulke vrolijkheid gegeven. Dat hij huppelde danste voor de ark. Zijn huisvrouw Michal, ze heeft het alles aangezien. Ze heeft een man, David, die gezalfde des Heren bespot. En toch, geliefden, de Heere heeft Michal in die weg gestraft. Ze is kinderloos gebleven. Terwijl David rijk gezegend is gebleven in zijn leven. Want hij mocht iets kennen van de vreugde des heils. Maar geliefden, nou is natuurlijk die ark des Heren. En heel die geschiedenis voor ons. Toch wel een wondere geschiedenis geweest. Een troostrijke geschiedenis. Het mocht eigenlijk een profetie zijn. Want die ark des Heren, nou ja, dat is een bijzonder beeld. Ik zei het straks, het is eigenlijk de nabijheid des Heren geweest in het Oude Testament. God woonde boven dat gouden verzoendeksel. En in die ark, ja, daar lagen die 2 stenen tafelen. Die de Heer aan Mozes had gegeven op Horeb. En in die ark lagen toch ook, nou ja, naast die 2 stenen tafelen, die bloeiende staf van Aaron. Stond ook daar die kruik, die gouden kruik met het manna. Wat waren die 2 stenen tafelen onder dat verzoendeksel? Krachtige betoningen van het verzoenend werk van God in Christus. Dat hij toch niet meer op zijn volk wilde toornen en niet meer wilde schelden. Omwille van het bloed van zijn lieve zoon. En wat was die bloeiende staf van Aaron toch ook een levend bewijs. Van die eeuwige en grote voorbidder Christus Jezus. Die voor zijn volk daar in de hemel ten goede zou zijn. Die zijn kerk op het hart draagt. En wat heeft dat kruikje met manna toch ook een kostelijke heenwijzing mogen zijn. Naar hem. Nou ja, die het vlees geworden wordt is het brood des levens. Om een volk dat leerde hongeren en dorsten naar de gerechtigheid te voeden in de tijd. Ik zei, geliefde David zag het. Dat de ark des Heren weer opgevoerd mocht worden. Dat God weer wilde wonen te midden van zijn volk. Kijk. Zo heeft hij natuurlijk ook in Psalm 68 dat alles willen vertolken. En hij is natuurlijk ook Psalm 68 wel een heel bijzondere profetie geweest. Van dat wat achter lag. Van hetgeen dat voor lag. Want David heeft in Psalm 68 profetisch natuurlijk mogen aanschouwen. Dat de grote Christus, de Zonen Gods, ook eenmaal in de weg van de vernedering zou komen. En al dieper zou vernederd moeten worden. Om de zonde van zijn volk te gaan verzoenen. Heeft eigenlijk ook David met de verlichting van de Heilige Geest mogen zien wat Christus Jezus eenmaal in de volheid des tijds zou gaan doen. Hij die de hemel heeft willen verlaten om op deze aarde te gaan wonen, heeft God die plaats van zijn heiligdom willen verlaten, de ware menselijke natuur willen aandoen. Heeft hij vanuit die eeuwige vrederaad maar één verlangen gehad. Dat is om de zielen van al zijn gunstgenoten, van al degenen die de Vader hem gegeven heeft, te gaan verlossen van het welverdiende straf. En ze wederom te gaan brengen tot de genade. Ach gemeente, dan zien we natuurlijk toch ook wel in de geschiedenis van die ark die naar dat Filistijnse land is gegaan. De tekening van de Heer Jezus Christus. Ik zei het uit de hemel, op deze aarde. Op deze door de zonde zo bevlekte, bezoedelde aarde. Op een wereld gekomen waar, nou ja, niemand is die naar God zoekt. En niemand is die naar God vraagt, niet tot ene toe. Maar ze uiteindelijk allemaal zeggen, wijd van mij, wat aan de kennis uwer wegen heb ik geen lust. Daar heeft Christus Jezus toch ook in zijn omwandeling op aarde. Te midden van al die vreemde goden, te midden van al die afwijkers. Willen betonen dat hij God was. Niet Dagon was God, God was God. En Christus Jezus heeft het betoond dat hij waarachtig God was en waarachtig mens was. Maar wat heeft hij een wonderen gedaan toch? Hij die blinden het gezicht gaf, kreupelen deed wandelen, de doden zelfs uit het graf kon opwekken. Wie is God? Wie is God als hij? Groot van macht en heerschappij. En toch geliefde zijn weg van kribbe naar kruis, al dieper in de weg van de vernedering, om zijn zielen, de zielen van al zijn gunstgenoten, zalig te gaan maken van al hun zonden. O gemeente, hij heeft dat werk volkomen mogen uitvoeren. Heeft betaald de prijs, de zielen dat rantsoen, dat u en ik in tijd nog eeuwigheid zouden kunnen voldoen. En toen hij dat werk heeft volvoerd, toen is hij toch ook weer, nou ja, we zouden zeggen uit de aarde. Te midden van de heidenen, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Te midden van een volk dat niet naar God zocht en niet naar God vraagt. Maar weer opgenomen in de hemel. Is die door God de Vader, nou ja, daar mochten we natuurlijk van de week bij stilstaan. Weer in de hemel gezet. Heeft hij de Here eer en heerlijkheid mogen ontvangen. Die hij had voor de wereld was. En heeft hij daar, te midden van die heilige engelen en heel die gezaligde kerk, die plaats der ere weer mogen innemen. O geliefden, wat een onuitsprekelijke, kostelijke weldaad. Wat zou het toch ook het hart wel van blijdschap moeten doen tintelen. Als we zouden beseffen dat hij nu niet alleen, nou ja, naar zijn goddelijke natuur in de hemel is. Want dat was hij ook al voor zijn nederdalen. Maar dat hij nou ook naar zijn menselijke natuur in de hemel is. Dat hij nou ook als die grote hoge priester in de hemel is. Want wij hebben immers geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen is verzocht geweest, gelijk als wij. Uitgenomen de zonde. En dat hij daarom nou al degenen die in en van zichzelf geen kracht hebben, maar op hem zijn aangewezen, ook niet zal begeven en niet zal verlaten. Ik zei geliefde, Christus is die grote overwinnaar. Hij is opgenomen door God de Vader in de hemel. En hij heerst daar als koning. David mocht er iets van zien. En wat heeft hij mogen zeggen? Nou ja, niet alleen dat hij opgevaren is in de hemel, maar dat hij ook de vijanden heeft overwonnen. Want ach, we lezen het toch immers zo in dat 19e vers. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. En dat is natuurlijk geliefd in een beeld. Een beeld, nou ja, dat in de tijd van David, in de tijd van het volk Israël, in de tijd van het Oude Oosten zo over bekend was. Wat was dat beeld, geliefden? Ja, dat gezien werd als een koning was gekomen. En de strijd was aangegaan met een van die vreemde volkeren. En na gevecht en een eeuwige strijd, als overwinnaar uit de strijd mocht komen. Kijk, dan werden die vorsten, die koningen van het overwonnen land, en al de machten en al de heerschappij, eigenlijk aan die zegenwagen van die koning vastgemaakt. En ging die zegenwagen weer terug naar het land waarvan die koning kwam, opdat gezien mocht worden wie hij was. Welk een heerlijk vorst, welk een vorst groot van vermogen. En die dat alles nou zelf had overwonnen. Ik zei, geliefden, dan werden al die vijanden eigenlijk aan die zegenwagen vastgebonden. Dan was dat tot verheerlijking van de koning. En was dat ook tot blijdschap van het volk, van die koning die de strijd had gewonnen. Dan waren de vijanden verslagen. Dat gaf vreugde in het hart. Ik zei, geliefden, dat is eigenlijk het beeld wat David zag, wat David ook voorstelt. Dat is eigenlijk ook het beeld natuurlijk. Want hier in Psalm 68 ons wordt voorgesteld aangaande de Christus der Schriften. Want hij is op aarde gekomen. En hij heeft de strijd willen aangaan. Welke strijd? Nou, de strijd tegen al die vijanden. Tegen al die geweldhebbers deze eeuw. Tegen al die machten en tegen al die overheden. En hij heeft de strijd willen aangaan. Hij is zelf persoonlijk uitgetogen. En hij heeft uiteindelijk in de weg van zijn lijden en in de weg van zijn sterven de gevangenis gevankelijk gevoerd. En die gevangenis, ja, dat is eigenlijk, zo zou ik vanmorgen kunnen zeggen, het beeld, nou ja, van heel die vijandelijke macht die zich tegen God had gekeerd. Die gevangenis, dat is eigenlijk ook het beeld, geliefden, nou ja, waar u en ik natuurlijk in verkeren. Want we hebben eens in vrijheid verkeerd en in vrijheid mogen wandelen. Ik bedoel natuurlijk in de Hof van Eden, voor het aangezicht des Heren. Toen waren er geen banden tot onze dood toe. Toen waren er geen zonden, toen waren er geen ongerechtigheden, toen waren er geen vijanden. Toen was God eigenlijk alles en in allen. Maar ik zei, gemeente, wij hebben onszelf vanuit die vrijheid in de gevangenis gebracht. We hebben zelf die gevangenis verkoren. God verlaten, zijn de duivel toegevallen. En toen door het eten van die ene vrucht, waarvan God het gezegd had, ten dagen als je van die vrucht zult eten, zult je de dood sterven. Toen dat geschiedde, nou ja, toen is als het ware de gevangenisdeur dichtgevallen, in het slot gevallen. En heeft Adam en hebben wij allen het moeten ondervinden. Dat we geboeid zijn, gebonden zijn, onszelf ook niet meer kunnen bevrijden. Maak eens vragen, gemeente. Hebben we dat geleerd? Zijn u en ik erachter gekomen? Dat we misschien wel vrij zijn zo in daagse dingen. Misschien ons nog van de ene naar de andere plaats kunnen beweren. Misschien nog enige mate vrijheid hebben om ons werk te doen. Nog een keuze te kunnen maken in ons leven welk werk we uitvoeren. Welke jongen of welke meisje we zoeken. Maar hebben we het gevoeld en ondervonden? Dat wij geestelijk in de gevangenis zitten. Geboeid liggen, gebonden liggen. Niet in vrijheid kunnen komen. Ik bedoel, niet in die ware vrijheid kunnen komen. Niet in die geestelijke vrijheid kunnen komen. Niet in die vrijheid der kinderen Gods kunnen komen. Dat we zo overheerst worden. En dat u er misschien wel alles aan hebt gedaan in uw leven. Om uzelf te bevrijden. Om uzelf los te maken van al die banden die zo knellen en boeien. Die zo drukken. Maar dat u het hebt moeten ondervinden. Dat dat nou onmogelijk is. Ik zei, gemeente, Psalm 68. Predikt ons van Christus Jezus die gekomen is op aarde. Maar die als verwinnaar in de strijd is uitgekomen. Die zijn volk nou de zegen geeft. Want hij heeft de gevangenis gevankelijk genomen. Ik zei, dat is alles eigenlijk, nou ja, wat tegen God en Christus strijdt. Dat is alles wat in, nou ja, het leven van al degenen die zich dus in de gevangenis leerden kennen, zulke een overheersende macht heeft. Nou weet ik dat er in ons midden zijn, die, nou ja, eigenlijk zo natuurlijk wel een aantal vijanden zouden kunnen opnoemen. Marcus Vraag was de grootste vijand. In het leven geworden. Van een vanmorgen hier in Vriezenveen. Die geopende ogen kreeg. Die zijn of haar nood leerde zien en ontdekken en gevoelen. Is niet de zonde. Is die zonde niet, geliefde, een geweldige macht. Een geweldige overheersende kracht. Ach, van nature drinken we de zonde in als water. Toch? Hebben we de zonde lief? Is de zonde ons vermaak? Wandelen we in de zonde? Nou ja, zij geliefden in het leven van al degenen die de Heere van eeuwigheid verkoren heeft tot zaligheid. Is de zonde zulk een overheersend kwaad geworden toch? Kijk, dan probeer je van de zonde los te komen. Probeer je jezelf van de zonde te bevrijden. Maar je moet het ontdekken dat je niet de minste zonde uit je leven kunt wegdoen. Je wordt zo door de zonde overheerst. Het zit zo diep van binnen, toch? In aanvang en in voortgang al meer te moeten bemerken. Dat we geen zonde doen, maar dat we zonde zijn. Ach, wat een drukkende macht, wat een knellende banden, nietwaar? Maar ik zei nou, geliefden, nou is de zaligmaker Christus Jezus in de wereld gekomen. Om de zondaren zalig te maken. De kerk zegt, Paulus zegt van welke ik de voornaamste ben. En wat heeft hij nou gedaan? Nou, geliefden, hij heeft dat willen doen om u van de zonde te gaan bevrijden. Want hij is zonde voor ons gemaakt. Kijk, God de Vader heeft hem in de wereld gezonden. Opdat hij heel de last en heel de macht der zonde op hem zou leggen. Want door zijn striemen is de genezing geworden voor de kerk. En als nou onze Heidelberger, ik denk aan zondag 21, daar zo treffend komt te vragen, wat verstaat gij nou onder de vergeving der zonden? Kijk, dan mogen Gods kinderen op grond van die kostelijke Heidelberger zo eerlijk gaan betuigen, dat ze nou mogen weten dat God om des genoegdoens van Christus, dus om het werk van de Heer Jezus Christus, al hun zonden, maar ook een zondige aard, waarmee ze heel hun leven lang te strijden hebben, om Christus willen niet meer wil gedenken. Kijk. Zo is hij nou in die gevangenis gegaan. Zo heeft hij zich nou in de banden willen laten brengen. En zo heeft hij zich toen uit die hof van Gethsemane willen laten brengen naar het Sanhedrin. En naar Pontius Pilatus als een lam dat de slachting werd geleid. Om nou zijn kinderen van die zonde te gaan bevrijden. Heeft hij al hun zonden van hen genomen. En heeft hij op zich genomen. Om ze te gaan dragen. Maar ook om ze te gaan wegdragen. Tot in de zee van de eeuwige vergetelheid. Kijk, die vijand. Waar Gods volk zo in ons midden, ik zei, alle dagen mee te strijden heeft, niet waar? Het zijn ten diepste niet meer geliefden uw vijanden, volk des Heren. Het zijn zijn vijanden geweest, maar hij heeft die vijanden overwonnen en uitgedelgd. De gevangenis genomen en gevankelijk gevoerd. Niet alleen natuurlijk de zonde, maar dat heeft hij ook gedaan met die wet. Die wet die heilig is en goed, die waar. Die, ik zei zo straks eigenlijk al, de Heer aan Mozes heeft gegeven op Horeb. Maar die wet, die voor u en mij toch als een spiegel gaat worden. Een kenbron van onze ellende. En waarvan u elke dag moet gaan ondervinden. Dat u nou tegen die wet hebt overtreden. Gods geboden zijn goed en zuiver. Maar dat ik nou die wet niet kan onderhouden. En dat God toch de eis heeft gelegd. Doe dat. En ge zult leven. Kijk, dan gaat die wet je aanklagen. Die wet gaat je elke dag beschuldigen. Die wet die kan je zo gevangen nemen, nietwaar? Ach. Maar nou Christus Jezus. Die in deze wereld kwam. De hemel verliet, de aarde kwam bewonen. Dat heeft hij gedaan. Gemeente, ik denk maar weer aan zijn kostelijke woorden. Hij is niet gekomen om die wet te ontbinden. Maar hij is gekomen om die wet te gaan vervullen. Ik draag uw heilige wet. Die gij de stervelings hebt in binnenst ingewand. Kijk, al die jaren dat hij op aarde heeft mogen rondwandelen. Heeft moest hij die wet Gods nou volkomen onderhouden? Wat is geworden onder? Uit een vrouw geworden onder de wet. Opdat degenen die onder de wet waren, voel je dat? Die nou elke dag zo die aanklachten van die heilige wet in de leven voelen. Om hen te gaan verlossen van de vloek der wet. En daarom, geliefde, kan die wet Gods, Gods kinderen. Die nou die genade leerden nodig krijgen. Om die genade hebben leren smeken. Maar die genade ook hebben mogen ontvangen. Toen hij zichzelf wegschonk. Als uw borg en zaligmaker, heel persoonlijk. Hebben ze mogen horen en vernemen. Dat die wet tot in der eeuwen eeuwigheid hen niet meer zou kunnen aanklagen. Ach. En daarom zijn Gods kinderen vrij. Vrij van de wet, niet meer onder de wet. Ze hebben natuurlijk wel die wet lief. Maar die wet kan hen nooit meer veroordelen. Ze hebben een hartelijke lust en liefde gekregen. Om naar al de geboden Gods te wandelen. Want David zegt het ook toch heel eerlijk. Uw wet, dat is wel mijn betrachting. De ganse dag. Maar geliefde, juist is die wet nou voor de kerk des Heren de betrachting geworden. Omdat ze hebben mogen zien dat hij die wet voor hen vervuld heeft. Al de vijanden gevankelijk genomen. En gevankelijk weggevoerd. Ook die helle hond, die Satan, die leugenaar der beginnen. God de Vader had het toch al gezegd. Ik zal vijandschap zetten. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen. O gemeente, wat heeft Satan er alles aan gedaan? Toch om het werk van de Zonen Gods Christus Jezus tegen te staan. Ik denk natuurlijk in het leven van Petrus. Toen Petrus het had vernomen dat de zaligmaker zichzelf tot in de dood zou overgeven, heeft hij gezegd, dat zou geen zins geschieden. En hij heeft de gang van de middelaar naar het kruis zoeken te verhinderen. Waarom? Nou, omdat Satan het begeerde te verhinderen. Want geliefde, Satan heeft niet gewild dat er een volk in de ruimte en in de vrijheid zou gebracht worden. Satan heeft zijn prooi niet willen loslaten. Maar zijn kop is vermorzeld. Toen Christus het uitriep in zijn dodelijk tijdsgewricht. Het is volbracht. Is Satan een eeuwige slag toegebracht. En is die voor eeuwig gebonden. Tuurlijk. Ook Satan is natuurlijk, nou ja, ik zei zo straks, aan die zegenkar. Aan die overwinningswagen van de Heer Jezus Christus vastgebonden. Heeft hij ook die gevangenis gevankelijk gevoerd. En mag de kerk het ten diepste wel eens zien. Nou ja, dat ze verlost zijn van de vloek der wet. Dat de zonden van hen zijn weggenomen. En dat Satan geen heerschappij meer kan uitoefenen. Hij kan zich natuurlijk wel doen gelden. Want daar hebben juist ook degenen die de Heere vrezen. Zo dikwijls mee te strijden, nietwaar? Die aanvechtingen. Die vurige pijlen. Die scherpe aanklachten. Met zijn dwingelandij. Met zijn verlokkingen, met zijn verleidingen. En toch, geliefden, hij roert zijn staat, zei Luther. Maar hij kan zijn kinderen, Gods kinderen, nooit ten diepste meer uit zijn hand rukken. Waarom? Nou, omdat al de vijanden, ook Satan, in Gods hand zijn. Ik denk natuurlijk met u aan die bekende geschiedenis van Job. Weet u nog, kinderen? Toen Job een man oprecht, godvrezend, vroom en wijkend van het kwaad was. Toen kwam op een zekere dag de Satan tot de Heer. Maar ja, is het nou ook om niet dat God, dat Job u vreest? Ik heb hem zoveel geschonken. Neem hem nou alles maar eens af. Wat sprak de Heer? Nou, de Satan is in uw hand. Maar ge moogt niet aan zijn leven komen. Ik bedoel natuurlijk te zeggen, ook in het leven van Job. Die rechtvaardige. Die Godvrezende. In en van zichzelf ook een arme zondaar hoor. Maar heeft het toch mogen openbaar komen. Dat de poorten der hel de gemeente Gods niet zullen overweldigen. Kijk, dat geldt nou ook voor Gods kinderen van het morgen. Die zo dikwijls onder stoken branden liggen. Ze zwak en nietig zijn van zichzelf, dat ze niet één ogenblikje staande kunnen blijven. Die duizendmaal vrezen. Die vrezen dat ze nog één deze dagen zullen omkomen. Heeft David ook gehad in zijn leventag. Als ik denk, in zijn jongere jaren, wel gezalfd. Saul op zijn hielen. Die er alles aan deed om die gezalfde des Heren te doden. Toen eigenlijk de duivel erachter zat. Toen heeft God de Heren betoond dat hij voor de welstand van David waakte. Dat alle dingen in zijn hand waren. En dat niemand zich tegen zijn macht zou kunnen beweren, nog roeren. Kijk, geliefde, hij heeft de gevangenis gevankelijk gevoerd. En daarom hebben Gods kinderen niet te vrezen. Vrezen ze niet vaak? Ah, zo menigmaal. Kan er zoveel zijn gebeurd in je leven? Ik bedoel, kun je zo krachtig en duidelijk hebben ondervonden het werk des Heren in je ziel, dat je misschien vanmorgen niet durft ontkennen, niet kunt ontkennen, ook niet mag ontkennen overigens, wat God aan je ziel gedaan heeft. Maar dat je op weg en reist naar die nimmer eindigende eeuwigheid, zo dikwijls nog bevreesd bent, zal er wel ooit komen, want oh, die dood. Dan zal het er toch op aankomen. En die dood die de laatste vijand is, die teniet gedaan moet worden, ook in het leven van al degenen die de Heere vrezen. Kun je er tegenop zien, hè? Soms wel eens de prikkel eruit. Soms wel eens met het beginsel van dat eeuwige leven in je hart. Boven alles uitgeheven. En toch ook gelijkertijd weer die vrezen des doods. Gods kinderen die vrezen, zij hebben geen reden om te vrezen. Ik moet natuurlijk wel zeggen, geliefden, vanmorgen degene die zonder de Heere over de tijd, door de tijd reizen. Die hebben alle reden om te vrezen. Ik bedoel, als de dood nou komt, als een dief in de nacht. Hoe zal het dan wezen? Jongens, als de dood nou komt, zei ik, onverwacht, deze week. Hoe zal het dan wezen? Waar zullen we dan aanlanden? Ach, ik zei Gods kinderen vrezen. Ze hebben geen reden te vrezen hoor. Hij heeft de dood verslonden tot overwinning. Hij is de vorst des levens. De weg, de waarheid en het leven. Wat heeft hij nou gedaan? Geliefden, hij heeft de dood voor hen verslonden. Wel de tijdelijke dood. Maar ze zijn uit die geestelijke dood bevrijd. En ze zullen die eeuwige dood, die tweede dood, niet meer smaken. Een doorgang tot het eeuwige leven. Zou David, gemeente, toen hij daar voor de ark huppelde, er iets van hebben ondervonden wie de Heer was. En wat hij gedaan had aan zijn geest. Zou David er niet iets van hebben mogen zien wie Christus Jezus voor hem daar aan de rechterhand des vaders is? Zou dat niet de blijdschap van zijn ziel hebben uitgemaakt? Toen hij zo ogen mocht krijgen, ogen des geloofs, om verder te zien, over alles heen te zien. Dat God daar heerst als koning. Je hebt de gevangenis gevankelijk genomen. En zo lees ik in dat 19e vers opnieuw natuurlijk. Ja, gij hebt ook gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ach, gemeente, wees zondag vandaag. De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Dat zou natuurlijk, ja, voor Gods kinderen toen in de tijd, toen ze hem naar de hemel hebben zien varen, oorzaak hebben kunnen zijn van droefheid. Maar Psalm 68, geliefden, was voor die discipelen toen en voor Gods kinderen nu een bron van rijke vertroosting. Want ze worden vandaag gewezen op hem die daar aan de rechterhand God zit, die gaven heeft genomen. Ja, ik heb u daarover morgen laten voorlezen, 2 Samuel 6. U hebt misschien wel gedacht waarom. Nou, ik heb het proberen. proberen uit te leggen, omdat er natuurlijk zo'n nauw verband is tussen 2 Samuel 6 en Psalm 68 vers 19. Maar hij heeft gaven genomen. Wat deed David, gemeente? Nou ja, de kinderen hebben het ook wel gehoord en gelezen natuurlijk. Toen David met de ark weer terugkeerde in Jeruzalem, een tent heeft gespannen en de ark daar te midden van het volk weer een plaats kreeg. Toen ging David gaven uitdelen. Toen gaf hij broodkoeken, een schoon stuk vlees en een fles wijn. Aan wie? Aan mannen en vrouwen, aan heel het volk. Ja, ik moet natuurlijk tegen u en mij zeggen, zouden we de schrift niet onderzoeken? Want heel die schriftgeliefden is het die van hem getuigt, nietwaar? Ach, we zijn zo blind, verduisterd in het verstand, zo onbekend met de weldaden des Heren. Maar daarom zei ik het, in het Oude Testament mocht David als een type van Christus. Nou, zulke gaven, zulke weldaden uitdelen. Dat deed hij graag. Dat deed hij met blijdschap. Dat was tot verheuging van het volk. Tot onderhouding van het volk. En David werd van het uitdelen niet armer en van het inhouden niet rijker. Ik zei David een type van Christus. Kijk, hij heeft gaven genomen. Om uit te delen. Welke gaven? Nou, ik zou natuurlijk kunnen zeggen voor tijd en eeuwigheid. Want geliefden, toen hij als verwinnaar uit de strijd is gekomen en die zijn volk de zegen geeft, heeft de Zoon Gods Christus Jezus de Vader behaagd. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Nou moest Christus Jezus de weg gaan, ik zei van kribben naar kruis, van lijden tot heerlijkheid. Hij moest zijn ziel tot een schuldoffer geven. Hij moest aan dat strafeisend recht Gods volkomen genoegdoening geven. Want er moest betaald worden. U en ik kunnen niet betalen. Wij maken de schuld alleen maar dagelijks meer dan niet waar. Maar hij heeft betaald. Volkomen betaald. Want toen hij het uitriep, Vader, het is volbracht, scheurde het voorhangsel van boven naar beneden, kwam er een verse en een levende weg. Is God de Vader, nou ja, bevredigd geweest, heeft hij genoegdoening ontvangen in het werk van zijn Zoon. Heeft God de Vader dus met zijn kinderen weer willen wonen, weer kunnen verkeren? Zijn het zijn kinderen door de genoegdoening van Christus geworden? En geliefde, zou die hen dan niet met aan alle dingen schenken? Nou, dat gold David. Ik zei een man naar Gods hart, een van Gods kinderen. De gezegende des vaders. Een troetelkind. Heeft dat David dan iets ontbroken in zijn leven? Heeft de Heere niet getrouwelijk gezorgd? Ik zei voor de tijd hem onderhouden. Zijn brood zij hem gegeven, zijn water was hem gewis. Heeft hem deksel en kleding gegeven. Alles wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Hij heeft gaven genomen. Maar niet alleen, geliefde, die algemene gaven. Ik bedoel die algemene weldaden. Voor de tijd. Kijk, dat delen we nou allemaal in. Ik zou het nu eindelijk zo eens willen vragen, gemeente. Hebben we daar wel eens ogen voor gehad? Dat ons nou regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, voorspoed, tegenspoed, rijkdom en armoede, ziekte, gezondheid en krankheid, alle dingen, nou ja, uit zijn vaderlijke hand toekomen. Dat is voor Gods kinderen natuurlijk uit zijn rechterhand. Kan ons ook geschonken worden van morgen, vandaag en de achterliggende jaren, de komende jaren, maar uit zijn linkerhand. Maar nou heeft hij toch gaven genomen om uit te delen. Welke gaven? Nou, geliefden, dat zijn natuurlijk die gaven. Die, nou ja, waarlijk rijk maken. En wat maak je nou werkelijk rijk? Maak dat ook eens vragen, meneer. Geef er nou eens eerlijk antwoord op. Wat zou je nou werkelijk rijk maken? Wat zou je nou begeren? Jongens, ligt in jullie hart eigenlijk als in het hart van iedereen, hè? We jagen altijd naar de zaken die, nou ja, allemaal voorbij gaan. En het laat nooit wat na, hè? Ah, dominee, dat doe je. Nee, doe niet negatief. Maar het laat nooit wat na. Alles van deze wereld laat je hart leeg. En als je daar nou achter bent gekomen, hè? Waar ga je dan naar jagen? Naar dat goed dat nooit vergaat. Dan moet je hem hebben. Die te kennen het eeuwige leven is. Hij had dat nou nodig gekregen, gemeente. Ik vraag het weer opnieuw, heel eerlijk. Hij had dat nodig gekregen. Strekt zich daar nou al je lust en liefde heen. Maar ben daarom nou juist zo arm misschien. Ongelukkig. Ziet wel liggen. Ik bedoel, al dat goed dat nooit vergaat. Al die schatten en al die goederen van de genadeverbond die Christus allemaal heeft verworven. Je ziet wel liggen. Maar hoe krijg je nou ooit tot je deel? Nou, ik zei geliefde David, deelde graag uit. Broodkoeken, vlees, wijn. Hij, die meerdere dan David, is duizenden malen gewilliger liefde om uit te delen uit zijn volheid. Naar de rijkdom zijner barmhartigheid wil hij nog uitdelen. Alles wat u opbreekt, wat mis je nou? Kennis van jezelf? Ik bedoel, je hoort het altijd wel, dat waren mijn verloren zondaren zijn, maar je denkt misschien bij jezelf, ja, ik voel het niet, ik zie het niet, ik ondervind het niet. Nou ja, dan kun je er natuurlijk heel eerlijk om vragen. Heere, ontdek mijn ogen eens. Geef me eens kennis van mezelf, geef me eens te verstaan wie ik ben voor u. Maar als je daar nou achter bent gekomen vandaag, en je hebt jezelf als een verloren mensenkind leren kennen. Geen ongelukkige schepsel dan zo heen. Want je mist hem. En hoe kom je nou aan hem? Dag. Ja, dan weet je met verstand wel alleen door het geloof. Hè? Want het geloof, het waarzaligmakende geloof, dat verenigt je met hem. En ja, daar zit nou vaak de knoop bij. Hoe kom ik nou aan dat geloof? Of is dat voor u geen vraag? Kun je dat zelf? Nou ja, gaat niet, hè? Probeert het wel. Je topt wel. Je ijvert wel. Je doet er alles aan, maar het lukt niet. Nou, dat geloof, een gave Gods. Gewerkt door de Heilige Geest. In het hart van een man, een vrouw, of een jongen of een meisje. Die, ik zei het, ik zeg het nog eens een keer, zo nameloos arm is. Die niks kan eigenen. Hij heeft gaven genomen om uit te delen. Jongens, dan moet je Gods kinderen eens opzoeken in Vriezenveen of waar ze misschien ook wonen. Moet je eens gaan vragen hoe ze daar nou aan zijn gekomen. Dan zeggen ze allemaal in dat ene ondeelbare ogenblikje in de leven. Toen ze hulpeloos verloren lagen aan eigen kant. Geen kracht, alleen maar onwaardigheid. Duizendmaal helwaardig. Maar geen handen om aan te nemen en geen voeten om tot hem te gaan. Maar toen hij het ging schenken, toen gaf hij het zijn beminden als in de slaap. Kijk, geliefde, dan gaat hij zich openbaren en wegschenken. En als hij dat nou doet en hij komt springend over die heuvelen, dan komt hij, neemt hij alles mee, gaat hij alles geven. Geeft hij dat zaligmakende geloof in je hart, dat Christus mag eigenen. Ik zei, dat gaat zo vanzelf. Waarom? Omdat hij het doet. Dat is het makkelijkste wat er is. Dus, nou ja, al wat u ontbreekt, als u dat nou ontbreekt, zou je dan niet je ogen opwaarts heffen en zeggen, ach Heere, hem geliefden deel ik in alles. Dan deel ik in het eeuwige leven, word je zo geschonken. Want jongens, jeugd, ouderen, zalig worden. Volgens het volk des Heer, zalig worden is zo eenvoudig. Als hij gaat schenken, is het zo eenvoudig. Als ik het moet doen, gaat het niet hoor. Kom ik niet verder dan alleen maar armer en ongelukkiger. Kan je wel meer doen roepen tot de hemel. Maar als hij het nou gaat uitdelen, die geestvaardig wordt, dat geloof in je hart werkt, Christus Jezus je geschonken wordt, krijg je met hem alle dingen. Het eeuwige leven, de gerechtigheid. Sta je voor God als zonder zonde. Krijg een vrede in je hart gewerkt. De vrede met God. Ga je voor het eerst in je leven een tijd kennen van ware blijdschap en ware vreugde. Nou ja, David huppelde voor de ark. Zijn eigen vrouw zei, man, je bent niet bij je verstand. Maar hij huppelde van zielenvreugd. Want hij had zijn wens verkregen. De scheiding tussen God en zijn ziel was weer dicht. En toen hij God had in Christus. Of moet ik zeggen, God had door Christus. Toen had hij alles. Zo rijk. Zo rijk. Dan kun je niet bevatten, zei er ooit eens een, hoe rijk of ik ben, ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren. In zijn eigen ik ben. Hij heeft gaven om uit te delen. Ach, dan moet ik natuurlijk misschien ook Gods kinderen vanmorgen nog eens weer een ogenblik proberen wat te bemoedigen. Want alles wat de Heer je geschonken heeft in de tijd. En die roeping en die verkiezing God zijn onberouwelijk hoor, neemt de Heer nooit meer af. Maar ga je opnieuw zo arm door de wereld, want hij zal zich doen overhouden en ellendig en arm volk. Niet waar? Ja. Hoe arm? Veel armer dan ik kan zeggen, of niet? Want het is zo waar, zonder mij kun je niks doen. En ze gaan niet met de zakken vol door de wereld. Ze zijn wel rijk hoor. En verrijkt in hem, maar niet in zichzelf. Hebben alle dagen nodig om het uit die milde overvloed van hem te ontvangen. Ach, wat ontbreekt je nou? Meer wijsheid. Ik bedoel, meer wijsheid wie hij is. Heren, zou u dan nog eens de schriften willen openen? Want zo iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. Die je niet geluk mildelijk geeft en niet verwijt. Vertroosting. Die ware vertroosting. Heren, spreek nog eens tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Ach, denk weer aan Thomas. Ook zo'n bedroefd man, toch? Is de Heere niet naar dat uitverkoren vat? Naar die begenadigde des Heeren opnieuw uitgegaan? En heeft Thomas het opnieuw niet ondervonden? Dat hij het schenken kon. Mijn Heere en mijn God. Ach, wat meer teerheid in je leven. Want het is allemaal zo koud en hard en dor en doods, nietwaar? En hoe krijg je nou dat stenen hart tot een vlezen hart? Nou geliefde, dat kan de Heer werken hoor. Wanneer? Eigenlijk alleen als hij zijn hand weer open doet. En je nog eens weer verwaardigd wordt om hem te zien. Dan verbreekt dat hart weer. Wordt alles weer zo week en zo teer. Komt dat alles weer zo nauw te liggen. Hij heeft gaven genomen. Nou ja, ik zeg het nog een keer. Alles wat u ontbreekt, schenk ik zo uit mee. Ook de noden voor de tijd hoor. Want we denken vaak zo, nou ja, klein van de Heer. Of heb ik daar alleen last van? Nou ja. Maar je mag de Heer vragen om een spijker en om een naald. Het is eigenlijk niet waard om te noemen zulke kleine zaken, zulke onbetekenende zaken. Je mag de Heer vragen om een spijker en een naald. Ik weet dat ze in ons midden zijn die dan wel eens hebben mogen ondervinden en mochten bemerken dat de Heer van alle dingen wetenschap heeft. En op het ongedacht en onverwacht toch weer opnieuw kwam te betonen dat hij nog van je af wist. Hij heeft gaven genomen en hij heerst als koning. Ik zei, David huppelde van zielenvreugd. Waarom? Hij werd verwaardigd om te zien wie hij nou was. Dan gaat de droefheid wijken. Want zo mocht hij zeggen, ja, om ook de wederhorigen nog te geven, om bij u te wonen, o Heere God. Wederhorigen, wat zijn dat voor mensen? Ja, dat zijn eigenlijk ongelovigen. Tuurlijk. Er staat in Gods woord, in Hosea ergens een woord, dat lijkt erop, we zouden zeggen, dat is vertaald met een losbandige koe. En de Heere spreekt ergens over Efraïm als een ongewend kalf. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen vanmorgen, denk ik wel. Dat zijn dieren die zijn niet vertrouwd om los te lopen. Als ze rechts moeten, gaan ze links. Als ze volgen, moeten keren ze zich af. Ach, ik bedoel, u en mijn bestaan, wederhorigen. Altijd dwars voor de wagen, vergeef me de uitdrukking. Om zelfs de wederhorigen te geven dat ze bij u zullen wonen. Weet je wat ik dacht een ogenblik, jongens? Jeugd. Als dat nou je leven is, hè? Het stilletjes eigenlijk denkt, Heere, ik wil helemaal niet. En nou ga ik nog met mijn vader en moeder mee naar Gods huis. Ik ga nog naar catechisatie. Ik doe nog wat mijn best. Maar als ik straks 18, 19 jaar ben, ik sta op eigen benen, breek ik overal mee. Maar eigenlijk zo'n wederhorige. Je hoort niet wat de Heere zegt, die zo liefelijk lokt en nodigt. Kan de Heere zelfs wederhorigen nog geven dat ze bij hem wonen? Hoe doet de Heere dat? Nou, als hij komt en in je hart gaat wonen, word je van een wederhorige die zijn oren stopt, een jongen of een meid, of een, dat kan ook een man of vrouw natuurlijk gelden, hè? Maar dat je voor het eerst gaat horen. Horen naar de stem Gods. Ga je voor het eerst die woorden Gods indrinken als water? Kan dat nou? Kan dat dan? Ja, dat kan. Al Gods kinderen, hoor, in Vriezenveen, waar ze wonen, alle tijden, alle eeuwen, alle plaatsen, zijn allemaal als een wederhorige kroost. Door hem verkoren. Dat blijven ze ook overigens, of niet? Als ze mogen bij hem wonen. Maar er staat in dat 19e vers, ja, ook de wederhorigen om te wonen, o Heere God, bij u staat schuin gedrukt, staat eigenlijk niet in de Bijbel, zeggen we dan wel eens. Dus die wederhorigen, ik zei geliefden, dat blijven Gods kinderen ook. Maar ze mogen bij hem wonen, maar hij wil ook in hen wonen, want waar die komt, gaat hij ook nooit meer weg. Zulke wederhorige mensen die het nooit eens zijn met de weg die de Heere met hen houdt. Ik zei net, dwars voor de wagen staan. Rare opmerkingen. Maar geliefde, zo wonder vind ik mezelf wel, waak u ook. Ben ik het helemaal niet eens met de Heere. Wil ik eigenlijk helemaal niet in de weg gaan die de Heere voor me heeft uitgedacht. Wil ik eigenlijk eigen weer gaan. Denk ik het beter te weten. Maar ben ik er de oorzaak van eigenlijk dat de Heere wel voor eeuwig van me afscheid zou moeten nemen? U niet? Ja, hè. Als je nou zo'n wederhorige bent geworden in aanvang en je bent het gebleven in de verdere voortgang. David ook, hoor. Gaat David zijn leven vanmorgen niet voor het voetlicht brengen? Heb ik geen zin in. Maar kan er ook niet bovenuit komen, nu wel. Maar de Heere was gekomen en is nooit meer weggegaan. Opdat zelfs dat wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Waarom? Hij is gekomen, heeft de gevangenis genomen. En heeft zijn kerk op aarde gekocht. heeft ze meegenomen naar huis en heeft ze in de hemel gezet. Met hem. En dan vallen ze nooit meer uit. Ja, maar val je nooit meer uit. Nooit meer. Alleen door genade niet. Ik bedoel door zijn genade niet. Kijk, gelieden, ik zei een ogenblik vanmorgen iets over Davids ondervinding. Of over het werk des Heren. Dat is altijd gebrekkig, hè. Maar nou hoop ik, geliefden, dat er een ogenblik verwaardigd zou mogen worden om opwaarts te zien waar hij zit aan de rechterhand. En al bij dan nog zo'n hulpeloos, hopeloos, goddeloos, deugdeloos mensenkind, mag je gerust wanhopen aan jezelf. Doe dat maar. Want uit u geen vrucht in der eeuwigheid meer. Maar heb je geliefden niet te wanhopen aan de goedheid Gods en aan zijn gewilligheid en aan zijn rijkdom en aan zijn heerlijkheid. Nou ja, ik heb een ander versje natuurlijk opgegeven, we gaan dat ook maar zingen, maar dan zouden we eigenlijk wel met allen met elkaar moeten zingen, nietwaar? Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond, alles wat u ontbreekt. Nou, ga er nou eens voor zitten, geliefde, zou ik zeggen. En overzie nou eens je armen. En kijk nou eens waar je mist. Dan is er bij de Heer een volheid. En gedachtig aan die milde overvloed, wordt hij van het uitdelen niet armer. En als de Heer wat schenkt, geliefden, volk, als de Heer wat geeft, krijg je altijd meer dan je gedacht had en meer dan je verwacht had, of niet? Echt waar, hè? Ach, de Heere mocht ons zo nog persoonlijk en samen willen bezoeken. Amen. We zingen met elkaar van 95. En daarvan het tweede vers, 95, vers 2. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goden kan schenken. Het tweede van 95. Deze morgen is uit de 90ste psalm, het laatste vers. Laat uw gena ons met haar troost verrijken. En wat er verder volgt in het 9e van psalm 90. gemeente, gaat dan heen in vrede naar uw huizen, dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.